En dat is, ja, goed, wat goed van jou zeg. Geniaal. Ja. En één ding heeft hij zich vergist in het gebed.
Lijkt dat ik ook maar een mens ben.
Toch wel, hè? Ja, ik heb iets met de jongen, want mijn bedovergrootmoeder heette ook Oskam. En dat geeft toch een verbondenheid. Want alle Oskammen zijn familie van elkaar. Nee, ongetwijfeld had ik iets op mijn hart toen ik hier naartoe kwam, zei hij. Dat was ook wel zo, maar ja, ik werd een steeds grotere tweestrijd gebracht door 2 koningen 13. En toen die zuster daar bovenop ook nog eens een keer over 2 koningen 13 begon, toen dacht ik, nou, dan bewaar ik die andere preek maar tot volgend jaar. Want ik kreeg eigenlijk steeds meer zin om het over 2 koningen 13 te hebben. En de Heer had dat al voorbereid, doordat ik wist waar het ook stond. Want stel je voor dat we met z'n allen hier dat hadden moeten opzoeken. Dat was toch een getop geworden, zeg. Want de Bijbelkennis is niet meer zoals het geweest is, mag je wel zeggen. Of wie wist dat nog meer, dat het in 2 Koningen 13 stond? Ja, dat kun je nou makkelijk zeggen, Thomas, maar dat kun je nou ook niet meer bewijzen. Ja, ik vraag het, je hebt gelijk. Hebben jullie ook water in de kerk? Oh, hier. Dat is voor een oud man niet eenvoudig. Ik ga 2 Koningen 13 lezen. Ik heb er echt zin in. Weet je waarom? Omdat je daar nou nooit op komt. Om te denken, kom, laat ik het nou eens gaan preken over 2 Koningen 13. Dus soms moet je langs een omwegje ertoe gedwongen worden om dat te doen. Goed. 2 Koningen weten jullie wel te vinden, hè? Dat is heel makkelijk, want dat komt na 1 Koningen. 2 Koningen 13. Het sterfbed van Elia. Elisa. 2 Koningen 13, hier heb ik hem. Vers 14. Ik heb de herziende statenvertaling meegebracht. En als je nou van plan bent om je vrouw of je man of je opa of je kleinkind een Bijbel te geven, neem dan de herziende statenvertaling. En niet de nieuwe Bijbelvertaling, want die is alleen voor luie mensen. Dat is een vertaling waarbij je op je hurken gaat zitten om iemand uit te leggen hoe het in elkaar zit. Maar dit is tenminste echt een weergave zoals het er staat in begrijpelijk hedendaags Nederlands. Wie heeft er nog meer een herziende statenvertaling bij zich? Wie heeft er een nieuwe Bijbelvertaling bij zich? Wie heeft er helemaal geen Bijbel bij zich? Goed. Vers 14 van 2 Koningen 13. Elisa was ziek geworden. Het was de ziekte waaraan hij zou sterven. Joas, de koning van Israël, kwam bij hem en huilde om hem. Hij zei, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En Elisa zei tegen hem, neem een boog en pijlen. En hij bracht hem een boog en pijlen. Hij zei tegen de koning van Israël, leg uw hand aan de boog. Toen legde hij zijn hand daaraan en Elisa legde zijn handen op de handen van de koning. En hij zei, doe het venster naar het oosten open. En hij deed het open. Toen zei Elisa, schiet! En hij schoot. Hij zei, het is een pijl van verlossing door de Heere. En een pijl van verlossing van de Syriërs. Want u zult de Syriërs in Afek verslaan tot vernietiging toe. Daarna zei hij, neem de pijlen en nam ze. Toen zei hij tegen de koning van Israël, sla op de grond. En hij sloeg 3 maal en hield toen op. Toen werd de man Gods heel kwaad op hem en zei, u had 5 of 6 maal moeten slaan, dan zou u de Syriërs tot vernietiging toe verslagen hebben. Maar nu zult u de Syriërs slechts 3 maal verslaan. Daarna stierf Elisa en zij begroeven hem. Nu kwamen er aan het begin van het jaar telkens benden uit Moab in het land. En het gebeurde toen men een man aan het begraven was, dat zij, zie, een bende zagen. Daarom wierpen zij de man in het graf van Elisa. Toen de man daarin terecht kwam en met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend en rees overeind op zijn voeten. Wie heeft dat laatste verhaal nog nooit in zijn leven gehoord? Zeg eens heel eerlijk. zo kom je toch nog eens wat te weten in de gemeente. Dit is een heel bijzonder verhaal. We vinden drie dodenopwekkingen in het Oude Testament. En dit is er één van. Het is wel een hele merkwaardig. Eén in het leven van Elia, één in het leven van Elisa. En eigenlijk deze na de dood van Elisa, in het graf van Elisa. Maar dat duurt nog even, want we gaan het eerst hebben over koning Joas. Elisa werd ziek. Nou, u weet, er is heel veel discussie over. En Bart Doornweert, die ik hartelijk aanbeveel nogmaals, die zal daar ook het een en ander over te zeggen hebben. En dat is een goede zaak. Wij geloven in goddelijke genezing. Maar wij geloven ook dat geen mens hier op aarde altijd maar doorleeft. En zoals een zeer oude dame ooit tegen mij zei, meneer Ouweneer, het is een zegen dat je ook een keer mag sterven. Want je lichaam wordt wel steeds ouder. Daar kunnen alle genezingsbedieningen ook niks aan veranderen. En uiteindelijk sterven we allemaal aan een falend lichaam. En soms gebeurt het heel wonderbaarlijk dat een mens zomaar, als zijn dagen voleindigd zijn, dat die zomaar door de Heer wordt weggenomen. Ik las dat van Kenneth Hagin, misschien kennen sommigen van jullie hem wel. Die een zeer ziekelijk jongetje was en ze dachten allemaal dat hij niet oud zou worden. Maar met 14 jaar kwam hij tot bekering. En een tijd later werd hij vervuld met de Heilige Geest. En toen kreeg hij een belofte. Dan moet je er altijd voorzichtig mee zijn hoor, want ja, ze kunnen wel zoveel beloven. Want hij kreeg een belofte die we allemaal wel graag zouden horen. En dat was dat hij nooit meer ziek zou zijn. Wie van jullie is sinds zijn 14e nooit meer ziek geweest? Wauw. Het is gebeurd. Tot zijn 85e. En hij zat met zijn vrouw aan de ontbijttafel. En het verhaal vertelt dat hij haar een stralende blik toewierp. En weggenomen was. Heel bijzonder. Dat is wel een hele grote genade. Maar zo gaat het lang niet altijd. Soms stuurt de Heer een ziekte waar je nou eens een keer niet voor moet bidden dat iemand herstelt. Want net als hier staat, het was een ziekte waaraan hij zou sterven. Soms stuurt de Heer een ziekte om een geliefd kind van hem tot zich te nemen. Als iemand 85 is, accepteren we dat wel. Als iemand 45 of 25 is, vinden we dat heel wat moeilijker. Maar het gebeurt wel zo soms. Ik hoorde ooit van Jan Zijlstra dat als hij in het ziekenhuis komt en zwaar zieke patiënten bezoekt, dan begint hij niet zomaar voor genezing te bidden, hoewel hij in die bediening heel veel zegen heeft mogen ondervinden. Maar hij zegt eerst tegen de persoon in kwestie, wat wordt het, denk je? En als zo iemand dan stralend zegt, ik ga naar de Heer. Hij zegt, dan denk je toch niet dat ik ga bidden dat iemand mag genezen in de naam van de Heer Jezus? Iemand met wie dat zover is, die weet dat vaak heel erg goed. Elisa wist dat ook heel goed van zichzelf. Ik ken twee sterke verhalen in dat opzicht van vrij nabij, maar ik heb het niet persoonlijk meegemaakt, maar ik hoop dat ze kloppen. Het ene verhaal was van iemand die ook ernstig ziek lag, al redelijk op leeftijd was, en de doktoren zeiden tegen de kinderen, jullie moeten maar op rekenen dat vader misschien vandaag nog wel zal overlijden. Waarop vader zei, die pil weet er niks vanaf. Ik heb nog een heleboel te doen. Ik zal nog jaren leven. Hij heeft nog 5 jaar geleefd. En in die 5 jaar had hij een heel belangrijke klus te doen. Daar ga ik nou niet over uitweiden. En hij zei, als die klus afgerond is, dan kan ik gaan. En zo is het ook precies gegaan. En ik weet van een andere oude broeder, dat was de man die ooit mijn ouders getrouwd heeft. Dus dat is een tijd geleden, kan je wel zeggen. Dat was precies het omgekeerde. De dokter zei, nou, als ik het zo zie, het gaat goed met hem. Ik denk dat hij nog wel maanden kan leven. En toen zei hij weer, zeg maar, dat hij er geen verstand van heeft. Ik ga vandaag naar de Heer. Dat is heel merkwaardig. Dat hoor je wel vaker, dat mensen dat weten. Deze ziekte is er om mij tot de Heer te brengen. Daar is niks mis mee. Wij geloven nogmaals in genezing. Wij geloven in de kracht van het gebed. Wij geloven dat God ook wonderbaarlijke dingen wil doen. En we geloven ook dat soms God een ziekte zendt om daardoor een kind van hem tot zich te nemen. Elisa lag ziek aan de ziekte waaraan hij zou sterven. Hij was een groot en belangrijk profeet. Dat kan je wel nagaan, want als de koning op bezoek komt... Ik bedoel, als ik ziek word, zie ik Willem-Alexander nog niet aan mijn bed verschijnen. Ik zie hem trouwens aan geen enkel ziekbed verschijnen. Zo werkt dat niet. Maar Joas komt, want Elisa vertegenwoordigde als het ware de geestelijke kracht van het hele volk. Daarom zegt de koning tegen hem, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. Hé, dat hebben we vaker gehoord. Ik geef jullie nog een kans wat jullie bijbelkennis betreft. Waar vind je dat nog meer? Ja, zeg het eens. Heel goed. Gaat u door voor de koelkast? Elisa zegt het ook zelf tegen Elia. Bij de hemelvaart van Elia. Ik zal nog niet vragen waar dat staat. In 2 Koningen 2, daar zegt als hij met die vurige wagens en paarden ten hemel vaart. Dan zegt hij ook, Elisa zegt dan ook. Mijn vader, wagens en ruiters van Israël. Geweldig. Wat betekent dat? Wat bedoelde hij daarmee? Want je zou kunnen zeggen, ja, zo geweldig was dat niet. Want eigenlijk zei hij daarmee, de hele geestelijke kracht van Israël lijkt wel samengebald in deze ene Elia. Hij was als een vader voor Elisa. Elisa was zijn leerling en daarmee eigenlijk ook een geestelijke zoon. En toen Elia verdween van deze aardbodem, toen had Elisa het gevoel, nou is alle geestelijke kracht weg uit Israël. Wagens en ruiters van Israël, dat betekent als het ware het hele leger van Israël. In die ene persoon gaat de hele geestelijke legermacht van Israël nu ten hemel. En wij worden hier alleen achtergelaten. Maar dan valt de mantel van Elia op hem. U weet het. En dan gaat hij naar de Jordaan. En nu komt de grote test. En het geweldige van Elisa is dat hij niet bij de pakken ging neerzitten. Dat hij niet dacht, nou is het afgelopen. Nou is de geestelijke kracht weg. Dan moeten we ons maar zien te redden. Nee, hij zei, hij zwaaide, net zoals Elia dat gedaan had, met die mantel over de Jordaan. En hij zei, waar is de God van Elia? Ja, hij. Zo staat het er. Met andere woorden. Die geestelijke kracht van Israël leek wel verdwenen te zijn in de persoon van Elia. Maar God was niet weg. De God van Elia was nog steeds bij hen. En als je zelf de moed had, net als Elisa, om in de geestelijke kracht van je voorgangers voort te gaan, dan zou God ook aan jouw zijde staan. En dat heeft God geweldig bewezen. Elisa vroeg aan Elia bij die laatste tocht die ze maakte. En toen zei Elia, wat wil je nou eens graag van me hebben? Kan ik nog een cadeautje voor je achterlaten? Een soort erfenis, wat wil je? En toen zei hij dat ik een dubbel deel van uw geest mag ontvangen. En sommige mensen leggen dat zo uit, dat hij eigenlijk 2 keer zoveel geestelijke kracht wilde hebben als Elia. Dat is nog een beetje een onbescheiden vraag, hè, zou je kunnen zeggen. Maar het frappante is, als je de wonderen van Elia en de wonderen van Elisa bij elkaar optelt, dan heeft Elisa precies 2 keer zoveel wonderen gedaan als Elia. Dat is merkwaardig. Je kunt het ook uitleggen, hoor, anders uitleggen, dat dubbele deel, gewoon het dubbele eerstgeboortedeel. Als je 10 kinderen hebt, dan wordt het in 11 stukken verdeeld en de oudste die krijgt 2 delen. Maar goed, dat doet er niet toe. Het gaat erom dat met Elia de geweldige kracht van Israël wegleek en dat toch bleek dat God nog steeds met zijn volk was en dat Elisa zijn opvolger was. Ik denk dat wij allemaal wel eens misschien in die situatie zijn geweest dat je dacht, nou is het toch echt afgelopen. Vooral als er mensen zijn tegen wie je enorm hebt opgekeken. We hebben misschien wel, ik in elk geval wel, zulke mensen in je leven gekend die geestelijke leiders waren, geestelijke leermeesters. Ik heb nogal wat van die leermeesters gehad en daar heb ik ook geweldig tegen opgekeken. Ik zou me het leven niet kunnen voorstellen zonder die leraars. Ik heb ongelooflijk veel van ze geleerd. Af en toe dan zeg ik nog eens wat en dan zeg ik, hé, dat was die of dat was die waar ik dat ooit van geleerd heb. En toen ik zo, zeg maar, in de 40 werd, zo de 50 naderde, toen realiseerde ik me ineens, en dat was een hele schok, dat die leermeesters er of niet meer waren, of ze waren oud geworden en een beetje uitgeteld. En ik weet nog dat ik dat als een schok ervoer, dat ik nou niemand meer had aan wie ik mijn moeilijke vragen kon stellen. Want die wisten de antwoorden. En toen die weggevallen waren, bleef ik wel moeilijke vragen stellen, want ja, dat doe ik mijn hele leven al. En toen begonnen de mensen een beetje zenuwachtig te worden. En ze gaven me eigenlijk te verstaan dat ik niet van die moeilijke vragen moest stellen, want dat ik de antwoorden zelf al wist. En toen viel ik in een groot gat. Een stuk eenzaamheid. Want ik dacht, oh jongens, nou moet ik voortaan zelf degene zijn die de vragen beantwoordt. En wie beantwoordt nou mijn vragen? En dat was ook zo. Er zijn al vele mensen geweest, net als Ed, die zeiden, oh, Willem zal het wel weten. En vaak wist ik het ook wel. Dat komt ook omdat de echt moeilijke vragen, die worden vaak niet gesteld. Die heb ik zelf. En er zijn een paar mensen met wie ik die vragen kan bespreken. En soms ook niet. Soms ook niet. Maar ik heb ontdekt dat God hetzelfde blijft. En dat zijn woord hetzelfde blijft. En dat zijn geest ook hetzelfde blijft. En dat er wel een gevoel van leegte kan zijn. Maar dat is ook weer overgegaan. Dat kan niet blijven. Kom nou zeg. Dat gaat ook weer over. Want je ziet dat God geen enkel mens nodig heeft. Dat die dienstknechten van hem, van wie wij denken dat ze onmisbaar zijn, ook terzijde kan stellen. En dat het dan gewoon doorgaat, ook zonder die mensen. Het enige gevaarlijk is, en dat heb je natuurlijk in de evangelische beweging nog wel eens een keer, gemeenten die zo ongelooflijk afhankelijk zijn van die ene leider. Dat als die leider wegvalt, hetzij doordat hij overlijdt, hetzij doordat hij een scheve schaats rijdt, het zij dat hij de gemeente splitst door zijn eigen toedoen. Ja dan, dat is een hele gevaarlijke situatie. Dan ben je te sterk aan één persoon gebonden. Dan zeg je, nou dat is onze geestelijke legermacht. Dat is de wagens en de ruiters van Israël. En nou komt Joas en die zegt precies hetzelfde. Ik weet niet of hij dat ooit geweten heeft. Want Elisa en Elia waren alleen toen Elia ten hemel voer. Ik weet dus niet of Joas daar ooit van gehoord heeft. Maar het is natuurlijk niet voor niks. Het is niet toevallig dat als Elisa nu op zijn sterfbed ligt, voor hem niet een mooie hemelvaart, gewoon een sterfbed, dan komt Joas bij hem en die zegt precies hetzelfde. En ik kan dat ook wel begrijpen. Joas was geestelijk nogal van deze man afhankelijk. Als er wat is, we hebben altijd Elisa nog. Je weet van het verhaal van de van Naaman de Syriër die melaats was. En die had een Joods dienstmeisje, slavinnetje. En die zei, laat die toch gaan naar Elisa. Mijn meester, en die kan hem wel helpen. Maar wat doet Naaman? Die is natuurlijk een hele chique man. Die gaat toch zomaar niet bij zo'n profeet aanbellen. Dus die gaat naar de koning van Israël. En koning Joram, die grijpt naar zijn hoofd en zegt, ben ik soms God dat ik mensen zou kunnen reinigen van melaatsheid. En dan stuurt Elisa een boodschap naar hem toe. En die boodschap luidt, hoezo is er dan geen profeet meer in Israël? Als jij nou als koning gewoon regeert, dan doen wij het geestelijke werk. Ga jij nou maar regeren. Er is nog een profeet in Israël. En u weet hoe het gaat, Naaman gaat naar hem toe. En Naaman wordt genezen via een hele wonderlijke weg. Maar daar wijten we nou niet over uit. Het gaat erom, er was nog een profeet in Israël. Maar in zo'n verhaal kun je heel goed voorstellen dat mensen echt dachten, nou ja, onze geestelijke kracht stelt niet veel voor, maar gelukkig, we hebben altijd nog Elisa. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die vandaag ook zo denken. Die eigenlijk zelf niet zoveel geestelijke kracht hebben, maar afhankelijk zijn bijvoorbeeld van hun voorgangers. Nou, als je een team van voorgangers hebt, is dat heel wat minder gevaarlijk dan wanneer het die ene voorganger is van wie je totaal afhankelijk bent. En nogmaals, heel wat mensen zijn volledig in de kou geraakt, wanhopig geworden toen die ene leermeester wegviel. Je weet van grote gemeente in een grote stad, 5000 mensen, ik ben er één keer geweest. En een tijd later hoorde ik dat de voorganger zomaar plotseling overleden was. Nou, die gemeente is in alle staten van rep en roer geraakt. Ze waren veel te afhankelijk van die ene man. Het is eigenlijk nooit meer goed gekomen. Het is gevaarlijk. We hebben Elisa. Ja, maar wat als Elisa er nou niet meer is? En daarom gaat Joas naar zijn sterfbed. En Joas zegt tegen de koning, tegen de Elisa eigenlijk dit. U bent al wel van plan om er tussenuit te piepen. Maar hoe moeten wij nou verder? Dat kan helemaal niet. U bent de hele geestelijke legermacht van Israël. U bent mijn vader, zegt de koning tegen deze oude wijze profeet. U bent mijn geestelijke vader, maar u vertegenwoordigt alle geestelijke kracht in Israël. En als u er nou niet meer bent, hoe moet het dan verder? En dan gebeurt er iets heel bijzonders. En wat dat is, is eigenlijk de les die Elisa zelf ook geleerd had. Weet u het nog, toen Elia ten hemel gevaren was, had hij ook dat gevoel van leegte dat ik ook gekend heb. Hoe moet ik nou verder? Mijn leermeesters zijn er niet meer. Ik ben nu aan mezelf overgeleverd. En wat ontdek je? De God van Elia, die is nog steeds bij ons. En nu is Elisa zelf aan de beurt om deze aardbodem te verlaten. En nu gaat hij die geestelijke les overhevelen op Joas. Die notabene koning is. Maar dat verandert er niks aan. Maakt niet uit wat voor werk je doet of wie je bent of wat dan ook. De les is dezelfde als die Elisa zelf geleerd had. God is hetzelfde. En als je maar vertrouwt op God, heb jij veel meer in je dan je denkt. En dat is blijkbaar de les die wij vanmorgen moeten leren. En ik ben nu de derde die erover begint vanmorgen. En de les is dit. Er zit veel meer in jou dan je zelf beseft. Je bent minder afhankelijk van je voorgangers dan je zelf beseft. Want je hebt dezelfde Bijbel in handen en dezelfde Heilige Geest woont in jou. En er is geestelijke kracht, de kracht van het geloof. Maar dat moet wel goed begrepen worden. Je hebt het allemaal ter beschikking, maar de vraag is eigenlijk of je er ook gebruik van weet te maken. En nou bedoel ik niet of je je Bijbel wel goed kent. Dat hebben we al vastgesteld dat dat niet bij u het geval is. Maar weet u wat veel belangrijker is dan veel Bijbelkennis? Nou, het is allemaal belangrijk hoor. Belangrijk is, hoeveel geloof heb je? Hoeveel geloof heb je? De Heilige Geest woont u en de Bijbel hebt u. Dat is al wat dat betreft voor elkaar. Maar heel iets anders dan het hebben van de Heilige Geest in je, is iets dat bij jou ligt. Zeker met de hulp van God en met de kracht van de Heilige Geest. Maar wat in jou ligt, dat is de boodschap van het geloof. Dat is de vraag van het geloof. Hoeveel geloof heb je? Geloof, dat is nou in dit geval niet het zaligmakend geloof. Dat is niet het geloof waardoor je behouden wordt. Daar hebben we het vanmorgen niet over. We hebben het over het geloof waardoor wij elke dag op God vertrouwen. En met mijn God, zoals David dat zegt in de psalmen, met mijn God spring ik over een muur. En als ik het nou heel plastisch aan u voorstel, dan zou ik kunnen zeggen, voor welke hoogte hebt u geloof? Ik zal u vertellen, voor een muur van 30 centimeter heb ik wel geloof. Dat zie ik wel zitten. Want zelfs ondanks mijn hoge bejaardheid zie ik nog wel kans om over een muur van 30 centimeter te klauteren. Heb ik ook geloof voor een muur van 3 meter? Dat wordt al moeilijker. Zelfs als u mij een voetje wilt geven, zo heet dat geloof ik, hè? Maar een hoe heet dat? Oh broeder, dat durf ik hier toch niet te zeggen. Dat durf ik hier toch niet te zeggen. En een muur van 30 meter, hoe moeten we daar nou mee? En dat is precies wat hier gebeurt. Wat de profeet zegt tegen Joas is, Joas, luister. Niet omdat jij koning bent, maar omdat jij een man bent die de Heere God kent. Dat moet zo geweest zijn, ook al hebben we van die koningen van Israël nou niet bepaald een hoge dunk, wat hun geloof betreft. Eigenlijk hebben ze het allemaal laten afweten. Bij Juda heb je tenminste nog 7 goede koningen gehad, maar in Israël, de 10 stammenrijk, hebben ze het bijna allemaal laten afweten. En toch, Het feit dat deze man bij Elisa komt met deze woorden laat zien, er zat toch wel iets goeds in hem. Hij wilde wel. Maar had hij ook de kracht? Ja, die kracht ligt bij God. Had hij ook het geloof? En twee ontzettend belangrijke teksten over het geloof in het Oude Testament. Die ons laten zien wat geloof is. Het eerste is in Genesis 15. Waar we lezen van Abraham, dat de Heere God hem beloofd had dat hij een rijk nageslacht zou worden krijgen. Terwijl hij toen al nog veel ouder was dan ik. Dan had hij nog geen enkel kind. En zijn vrouw was ook veel ouder, dat was haast nog belangrijker. Als je vrouw zo 80 wordt, dan ga je langzamerhand toch de hoop op kinderen opgeven, nietwaar? En dan staat er dat de Heere God hem al die belofte doet. En hij geloofde de Heere. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat betekent, God beschouwde hem als een rechtvaardige. Niet omdat die man altijd goede dingen deed. Dat deed hij ook vaak wel, daar gaat het niet om, en soms ook niet. Maar omdat hij geloof had. Hij was een man die leefde uit geloof. Dat is vertrouwen op de Heere God. Dwars door alles heen. Door dik en door dun. Vertrouwen op de Heere God. En de andere keer lees je dat in Habakkuk 2. Dat is ook een heel belangrijke vers. Waar we lezen dat de Heere God zegt, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dan heb je diezelfde link tussen geloof en de rechtvaardige. De rechtvaardige, dat is de vrome mens. Dat is de mens die van God houdt en van zijn woord houdt. Een mens die ernaar verlangt doen wat de Heere God van hem vraagt. Dat heet in de Bijbel een vroom of een godvruchtig of een rechtvaardig mens. En zo iemand die leeft vanuit zijn geloofsvertrouwen. En dit is best lastig voor ons allemaal. Ik vraag niet of u een gelovige bent, want als we dat vragen bedoelen we of u het zaligmakend geloof hebt. Het geloof dat u in de hemel kan brengen. Nou, ik ga ervan uit dat dat bij u allemaal in orde is. Gefeliciteerd. U hebt allemaal het geloof om in de hemel te komen. Maar hebt u ook het geloof om de aarde door te komen? Dat zijn twee heel verschillende dingen. Sommige mensen denken dat het evangelie alleen maar gaat over de vraag, hoe kom ik in de hemel? Nou, dat is een heel belangrijke vraag en ik hoop dat jullie er allemaal uit zijn. Maar onmiddellijk daarna komt de volgende vraag. Hoe kom ik de aarde door? Als wat voor soort mens? Als een volgeling van Jezus zouden we in nieuwtestamentische taal zeggen. Als iemand die de Heer dient. Uit liefde voor hem. Als mens die hem durft te vertrouwen. Die geloof heeft voor alle moeilijkheden van het leven. En sommigen van jullie hebben grote zorgen en moeite. Dat kan niet anders. In zo'n gezelschap zijn er allemaal mensen die zorgen en moeite hebben. En misschien zou je wel in zekere zin kunnen zeggen dat de kleintjes zijn nou toch weg. Dat allemaal, die we een beetje ouder zijn, dat we allemaal onze zorgen hebben. Hier is niemand die volledig zonder zorgen is. Ik zou bijna zeggen, als je volledig zonder zorgen bent, gaan we ons daarover zorgen maken. Want dan ben je misschien wel zo'n oppervlakkige figuur die zijn eigen zorgen niet eens ziet. Maar de vraag is, hoeveel geloof heb je dat God jou de kracht wil geven om daar goed uit te komen? Niet doordat hij al die zorgen zomaar in één klap weg. Nee, want dat doet hij gewoonlijk niet. Het spijt me. Wat hij doet is niet zozeer de zorgen wegnemen, als wel ons de kracht geven om de zorgen te dragen. Dat is een heel verschil. Was het maar zo simpel, dan was iedereen al lang christen geworden. Je hoeft maar christen te worden en alle zorgen verdwijnen uit je leven. Nee, die zorgen verdwijnen niet. Je krijgt er nog een stel zorgen bij je als je christen wordt. Want je moet nu ook nog de Heer dienen. Je moet ook nog een goed getuige van hem zijn. Dus je hebt een heleboel zorgen erbij gekregen die je voordat je christen was helemaal niet had. Die zorgen worden niet minder, worden alleen maar meer. Maar het bijzondere is dat je de kracht krijgt van het geloof in de kracht van de Heilige Geest om die zorgen te lijf te gaan. Om ermee te leren omgaan. En nou komt de toets. En dat is waar we het straks over hadden. Eerst die pijl, hè. Eerst moet je dat geloof ook een beetje ondersteunen. Geloof moet ondersteund worden, dat is bij ons allemaal zo. We weten trouwens ook niet precies hoeveel geloof we hebben. Dat weten we niet, weet u dat? U weet niet hoeveel geloof u precies hebt. Ik heb het nu over dat praktisch geloofsvertrouwen van elke dag. Want dat weet je pas als het geloof beproefd wordt. Als een smid een zwaard gemaakt heeft, dan weet hij niet hoe sterk dat zwaard is, tenzij hij met dat zwaard op het aanbeeld slaat zo hard hij kan. keihard om te zien of het deugt. En als het breekt, dan zegt hij, nee, deugt het dus niet. Dan weet hij dat. Maar als het veel harde slagen moeizaam, moeiteloos doorstaat, dan weet je dat het een goed zwaard is. Niemand van ons weet hoeveel geloof jij hebt. Je weet het van jezelf niet. Tenzij dat geloof op de proef gesteld wordt. Daar hebben we een heel hoofdstuk over. Dat is Hebreeën 11. Allemaal geloofshelden wie het geloof op de proef gesteld wordt. Nooit zouden we geweten hebben hoeveel geloof Abraham had, totdat God zei dat hij zijn enige zoon moest offeren. Toen werd het geloof op de proef gesteld. Hoeveel vertrouwen heb je in de Heere God? Want nu ga je redeneren, de Heere God heeft toch beloofd dat door deze zoon enzovoort, hoe kan het dan? En je geloof zegt, ik snap het niet, maar ik vertrouw God. Dat is het geloof. En soms moet je daarbij een handje geholpen worden. Kom met die pijlen, koning, en doe het raam open naar het oosten. Waarom naar het oosten? Ja, daar woonde de vijand. In het westen heb je de zee, daar heb je wel grote vissen misschien die bijten kunnen, maar dat is niet je vijand. De vijand woont in het oosten. Dat waren de Arameërs, de Syriërs. Nou, die hebben nou weer een hoop heibel met elkaar. Maar toen waren het vijanden van Israël. En die koning van Aram, zoals de NBG-vertaling zegt, Syriërs, die zaten de koning van Israël heel vaak dwars. Elke keer deden ze weer invallen. We hoorden trouwens ook over de Moabieten enzovoort. En dan legt hij zijn hand op de hand van de koning. En hij zegt, schiet een pijl. Hij zegt, die pijl die jij nou afschiet, dat is een symbool. En die laat zien dat God, als jij op God vertrouwt, dat God jou een grote overwinning wil geven over de Syriërs. Goed, dat was de bemoediging. Dat was de bemoediging. We hebben allemaal bemoediging nodig, weet u dat? Daarom zijn jullie vanmorgen gekomen. Jullie willen graag bemoedigd worden, toch? Ja, iemand zei eens een keer, ik heb de gave van de ontmoediging. En hij gaf daar ook een treffend voorbeeld van. Notabene, hij beleed dat openlijk en we hebben allemaal wel eens een keer iemand ontmoedigd. Of niet dan? Ik wel. Door een domme opmerking. Iemand ontmoedigd. Maar de grote genade is als je elkaar mag bemoedigen. Wie profeteert spreekt tot stichting, vermaning en vertroosting. Vermaning kan je ook vertalen bemoediging. Tot opbouwing, bemoediging, aansporing. Dan zijn we vanmorgen bij elkaar gekomen. We willen bemoedigd worden. Want sommige van ons zijn wat meer ontmoedigd nog dan anderen. Maar je wil allemaal komen om bemoedigd te worden. Als de Heer zijn hand op jouw hand legt, dan schiet een pijl. Aanvaard het als een symbool dat de Heer jou de overwinning wil geven. Maar dat is nou waar het om gaat. Dat hangt niet alleen, dat zou je vroom denken. Hè? Je denkt, nou dat ligt helemaal in de hand van de Heer. Het is helemaal in de hand van de Heer. Wij hoeven niets te doen, we hoeven alleen maar af te wachten. Ja, soms is het ook zo, bij de doortocht door de Rode Zee. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Soms is het zo. Dan hoef je niks te doen, hij strijdt. Maar meestal is het niet zo. Meestal moeten wij strijden. Soms op wonderlijke manieren, om 13 keer om Jericho heen te trekken en dan te beginnen te jubelen. Er zijn wonderlijke strijdmiddelen, maar heel vaak betrekt hij ons in de strijd. Denk maar aan Jozua die tegen Amalek moest strijden. Dan zei de Heere God niet, hoor, die Amalekieten. Net als de Egyptenaren, die verdrinken we allemaal in de Rode Zee. Nee, hij moest ze strijden. En de kracht hing af van wat Mozes deed daar, die voorbidder op de berg. Maar het hing ook af van de wapenen van Jozua en zijn mannen. En dan moet je goed bedenken. De geestelijke strijd daarvan hangt de uitkomst niet alleen maar af van de Heere God en van zijn Heilige Geest. Maar ook van ons geloof. En dat is de test. Pak de bundel pijlen en sla op de grond. Er zit altijd iets onbilligs in het verhaal. Hè? Want hij slaat dan 3 keer en dan wordt hij notabene boos op hem. En hij zegt, je had veel vaker moeten slaan. En zegt, ja, dan kon iemand ook niet weten als ik dat gehad had. Dan zou ik zeggen, ja, kon ik nou weten wat de bedoeling daarvan was? Maar ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat die mensen veel meer met symboliek vertrouwd waren dan wij. Wij zijn eigenlijk ontzettend armetierig in symboliek. Katholieken weten veel meer van symbolen dan protestanten. Wij hebben dan alleen maar doop en avondmaal. En verder hebben we geen symbolen. Dat kennen we niet zo. We zijn er niet meer vertrouwd. Dus zo'n Joas wel, zo'n Oosters mens, die moet met die pijl op de grond staan. Die weet meteen, hé, dat heeft een betekenis. Dat heeft een betekenis. Het is niet zomaar een lolletje. Dat heeft een betekenis. Hij had kunnen bedenken wat dat was. Hoeveel kracht heb je? Hoeveel geloof heb je? De koning had net tegen, Elisa had net tegen de koning gezegd, deze pijl zal je de overwinning geven over de Syriërs. Maar dat is niet alleen maar van de Heere God afhankelijk. Dat is ook van jou afhankelijk. Hoeveel geloof heb je ervoor? Je kunt niet alles op de Heere God schuiven. Ja, je kunt zeggen, hij schenkt ons ook het geloof. Het geloof is een gave van God. Er zit ook wat in, maar we hebben het nu over onze verantwoordelijkheid. En als ik denk aan de moeilijkheden in jouw leven op dit moment, waarvan ik niet weet, maar waarvan jij wel weet, en dat zijn de dingen waar je op dit moment aan denkt, dan kun je niet alleen maar passief zeggen, de Heer moet uitkomst geven. Want dat is wel zo, maar dat is de helft van het verhaal. De andere helft van het verhaal is, hoeveel geloof heb jij in de Heere God in deze situatie, dat er uitkomst zal komen? Daar moet hij op de grond slaan. En hij slaat er een beetje slapjes 3 keer op de grond. En dan zegt Elisa, begrijp je nou wat er gebeurd is? Dan zeg ik het maar met mijn woorden zoals ik het verhaal lees. Begrijp je nou wat er gebeurd is, Joas? Je zegt dat ik de wagens en de ruiters van Israël ben, de geestelijke macht. Maar je onderschat jezelf. Want mijn God is ook jouw God. En mijn geloof, dat zou je ook kunnen hebben. Als jij geloof had in de Heere God, zou hij jou de definitieve overwinning kunnen schenken. Maar heb je dat geloof? Nee. Je slaat een beetje op de grond. En het is zo makkelijk om te zeggen, ja, de Heere God moet het maar doen. De Heere God moet het maar doen. Ik denk aan Jozua, Jozua 7 die op de grond ligt nadat er bij Ai 36 man gesneuveld waren van de Israëlieten. En hij bidt en hij bidt, Heer God, en dan zegt de Heer God tegen hem, sta op je voeten. Aan de ene kant wordt er gezegd, we moeten altijd bidden. Aan de andere kant wordt er gezegd, nou eens even ophouden met bidden, je moet wat doen. Want het ligt niet aan mij dat ik jullie niet genoeg geholpen zou hebben. Dat ik niet met jullie was. Maar er is zonde in het leger. Je moet opstaan, je moet handelen en het kwaad wegdoen. Dus de Heere God zegt tegen ons ook, jullie moeten ook meewerken. Ik wil jullie in dienst nemen. Jullie zijn geen passieve robotten. Jullie doen mee, want de Heilige Geest woont in jullie. En als jullie geloof genoeg hebben, dan worden, daar zongen we in een van de liederen over, daar staat dat God bergen verzet. Toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is nog wel leuk. In Nederland ook aardig geslaagd, geen berg meer te bekennen, allemaal geweldig. We hebben alleen nog Kees van den Berg, maar. Toen dacht ik, waar zat hij nou? Hij is helemaal verdwenen. Oh, daar is hij vlak voor mijn neus. Maar geen berg meer te bekennen. Maar toen dacht ik in het lied, ja, wacht even, maar er staat in de Bijbel dat God bergen verzet. Dat is nou weer zo'n lekker afschuifsysteem. Hè? Ja, de Heere God zal alle bergen wel verzetten. Nee. De Heer Jezus zegt, als jij geloof hebt, dan zeg jij tot deze berg wordt opgenomen en in de zee geworpen. En dat gaat uiteraard niet over echte bergen, want dan zouden de Zwitsers dan wel buitengewoon goddeloos volk zijn, dat ze al die bergen daar nog steeds hebben. Nee, het gaat over deze berg, die concrete berg in jouw leven, die voor jouw neus staat, waar je niet overheen kan. Maar je denkt, oh, als een rijstenbreiberg ligt die daar voor je. En je weet niet hoe je hem in de kant kan krijgen. En dan zegt de Heer Jezus, maar dat ligt niet aan God. Dat ligt aan jouw geloof. Als je geloof had, dan zou je tegen die berg zeggen, verdwijn. Ga weg. Dan zou je tegen deze moerbijboom zeggen, word ontworteld en in de zee geworpen. Geef, daar zeggen de discipelen ook op een ander moment, Heer, geef ons geloof. Geef ons meer geloof. Dat is niet het zaligmakend geloof. Daar heb je niet klein en groot geloof. Klein en groot geloof heeft altijd te maken met het praktische leven van elke dag. Als je vraagt, Heer, geef ons meer geloof, dan is dat omdat je beseft dat je een klein geloof hebt. In Matthäus Evangelie lees je wel een keer of 5, 6, dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, klein geloof. Klein geloof. Als het om eten en drinken gaat, klein geloof. Als het over de zorgen van het leven gaat, klein geloof. Als het om gaat om de vijand te overwinnen, klein geloof. Het ligt niet altijd aan de Heer, dat hij niet genoeg zus en dat hij niet genoeg zo. Een klein gelovige. Twee keer lees je Matthäus evangelie van een groot gelovige. Dat is notabene beide keren een heiden. Iemand die niet van Israël was. Dat was die hoofdman die een zieke knecht had. En hij brengt dat probleem bij de Heer. En die wil naar hem toe komen. En dan zegt die man, dat is helemaal niet nodig. U bent zo groot. Eén woord van u is voldoende om mijn knecht gezond te maken. En dan zegt die Heer Jezus, dat is een groot geloof. Dat is een groot. Waarom is dat een groot geloof? Omdat de Heer maar een heel klein dingetje hoeft te doen. Het is al voor elkaar. Andere mensen zeggen, nee, maar zo makkelijk gaat het niet. Nee, dan moet de Heer komen. En hij moet allerlei rituelen verrichten. En hij moet bidden. En hij moet zus. En hij moet zo. Nee hoor. Deze man zegt, één woord van de Heer is al genoeg. Dat is een groot geloof. Dat is een overtuiging dat de Heer zo groot en machtig en sterk is, dat hij maar weinig hoeft te doen en het is al voor elkaar. Hetzelfde in Matthäus 15, dat is die tweede heiden. Dat is in dit geval een heidin. Een Canaanese vrouw. Die tegen de Heer zegt, wij heiden hebben al genoeg aan een paar kruimeltjes die van de tafel vallen, als u mij mijn gebed maar verhoort. Voor u is het een peulenschilletje. En dan zegt de Heer, zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Want die vrouw had maar een paar kruimels nodig. En dan wist ze dat haar dochter gezond zou worden. Dat was haar geloof. En dan kun je om bidden. De Heer Jezus zegt, de discipelen zeggen, Heer, geef ons meer geloof. Want we willen ook een groot geloof hebben. In Jacobus 4 lezen we, jullie hebben niet omdat je niet bidt. Ik ben er heilig van overtuigd dat de Heer ons veel meer zou willen geven dan hij ons kan geven. Maar we bidden er niet om. En dan zeggen wij weer heel vroom, ja, maar dat hoeft ook niet per se. Hij wil het toch wel geven, hij hoeft toch niet van onze gebeden afhankelijk. Ja, maar hij heeft zich van onze gebeden afhankelijk gemaakt. Hij zegt in Ezechiël 22, ik had jullie wel graag willen verlossen, maar er was er niemand die erom vroeg. Er was geen voorbidden. Dat is een vreemde taal. Er was niemand die erom vroeg. Laat het maar de vraag van ons hart mogen zijn vanmorgen. Dat hij ons een groot geloof mag schenken. Schuif het niet allemaal op hem. Als je zorgen in je leven hebt dat hij het allemaal goed moet maken. Want zijn antwoord vanmorgen naar u toe is, hoe vaak wil jij met de pijlen op de grond slaan? Hoeveel geloof heb jij? En dan bid je maar liever niet alleen, Heer, wilt u al mijn problemen oplossen, maar Heer, wilt u mij geloof geven om de problemen aan te kunnen. Niet wilt u de problemen wegnemen of veranderen. Wilt u mij geloof geven, wilt u mij trainen door deze moeite en zorgen waar ik doorheen ga, om mij een groter geloof te geven, zodat ik de kracht heb om het aan te gaan. Nou is eigenlijk de tijd al voorbij. Hoewel Hendrik zo ruim was, ik vraag altijd, dat toets ik de gemeente, het geestelijke gehalte van de gemeente, toets ik altijd door te vragen, hoe lang mag ik preken? Als ze dan zeggen, nou 20 minuten, dan denk ik, nou hier kom ik nooit meer terug. Maar als ze net zeggen als Hendrik, van je gaat je gang maar, dat vind ik heerlijk. Ik ga er ook flink misbruik van maken. Nee, ik wou nog een paar woorden zeggen over dat merkwaardige verhaal. Die man die gelegd wordt in het graf van Elisa en die dan op zijn eigen benen gaat staan, die levend wordt. Dat is zomaar mij, ik zal het heel kort houden. Want ik weet, ze moeten die kindertjes daar vasthouden en de kinderen samenkomen en al die dingen meer. Maar het is een merkwaardig verhaal. En eigenlijk is het ons aller verhaal. Er is maar één plek op de hele aarde waar het oordeel van God al geweest is, waar het niet meer kan komen. Wat is dat? Wat is die ene plek op aarde waar het oordeel van God niet meer kan komen? Kijk, ik zo scheel dat ik. Wat zeg je? Nee, het is nog het foute antwoord ook, dat is het erg. Wat zeg je? Sodomorra. Ja, dat is wel een slim bedacht, ja. Nee, ik zal het je maar vertellen, jongen, anders krijg je nog veel meer gekke antwoorden. Neem me niet kwalijk, hoor. Dat is het graf van de Heer Jezus. Daar is het oordeel uitgevoerd. Want hij is opgestaan. En iedereen die wij in het graf van Jezus leggen, en dat doen we eigenlijk figuurlijk in de doop. Je wordt gedoopt tot de dood van Christus, zegt de Romeinen 6. dan word je in het graf van de Heer Jezus gelegd. Letterlijk. Ik hou ook van doopvonden die zo'n grafvormige vorm hebben. Ik ben zelf ook in zo'n graf gedoopt. 58 jaar geleden. En toen... Dat is heel diep, want dat is precies wat we hier vinden. Elisa is ook een prachtig beeld van de Heer Jezus Christus. En ons ware leven, dat begint natuurlijk als je tot geloof komt, maar voor naar buiten toe begint dat eigenlijk op het moment van je doop. Daar moet dat ook zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Het moment dat je tot geloof komt en het moment dat je gedoopt wordt. Daar begint je nieuwe leven. Dat begint in het graf van de Heer Jezus. Van die man weten we verder helemaal niets. Maar hij komt in aanraking met het gebeente van Elisa. Natuurlijk, in ons geval is de Heer zelf ook opgestaan. Maar wij leggen iemand als we hem dopen in het graf van de Heer Jezus. En hij staat op tot nieuw leven. Het nieuwe leven is in je. Hey. En de Heilige Geest woont in je. Hey. En als je erom bidt kun je een groot geloof hebben. Hey. We gaan vanmorgen niet bidden dat al jouw problemen worden opgelost. Zou fijn zijn, maar misschien zou het ook helemaal niet fijn zijn. Misschien is het helemaal niet goed voor je. Misschien is het veel belangrijker als we vanmorgen gaan bidden, dat we allemaal een groot geloof mogen krijgen. Om de dingen van het leven aan te kunnen. Laten we gaan staan en dan gaan we daarvoor bidden. Heer, dank u wel dat u dit op zo'n wonderlijke wijze vanmorgen voor onze aandacht hebt gebracht. We willen net als Joas had moeten doen. Slaan met de pijlen op de grond als teken van ons geloof. Dat wij geloof hebben voor grote overwinningen in ons leven. En niet alleen maar voor kleine deeloverwinningen. Geloof voor grote overwinningen. Heer, schenk ons dat geloof. Ooit kwamen de discipelen bij u en ze zeiden, Heer, geef ons geloof. Vermeerder ons het geloof. Hier zijn wij, Heer, en wij vragen hetzelfde van u. U hebt ons alles gegeven wat we nodig hebben. Het nieuwe leven van de wedergeboorte, de Heilige Geest, de Bijbel, een voorbidder in de hemel. Maar nu vragen we dat ene, dat ons door alle moeite en zorgen van het leven kan heen helpen. Een groot geloof. Groot vertrouwen op u. Dat u weet wat u doet. Dat u alle dingen in de hand hebt. En dat u het wel zult maken op uw tijd en op uw wijze. Dat is het geloof waarom wij vragen, Heer. Ik bid u heel speciaal voor diegenen onder ons vanmorgen die het extra zwaar hebben. Om wat voor reden dan ook, wat voor oorzaak dan ook. Door zorgen en moeite, relatieproblemen, financiële problemen, ziekte in hun eigen lichaam of in dat van hun geliefde. Heer, dank u wel dat wat voor nood het ook mogen zijn. Mensen die werkloos zijn geworden. Mensen die op wat voor wijze dan ook echt verslagen zijn. O God, we bidden niet alleen maar dat u de problemen wegneemt. Soms doet u dat gelukkig. En dat willen we ook van u verwachten en vertrouwen. Maar ook als u dat niet doet, dan bidden we u om geloof, om ons sterk te maken, om deze zorgen en moeite het hoofd te bieden. In het vertrouwen op u, dat u weet wat u doet. En dat u het op uw manier in orde zult brengen. Schenk ons dat vertrouwen, Heer. Laat dat de boodschap van deze morgen mogen zijn. Geprezen is uw naam. Amen.